In Exodus 19 waren wij bij het slechte weer, bij de donderen en bliksemen, bij de in meervoud en een zware wolk en het geluid en een zeer sterke bazuin. Dat is vers 16 van Exodus 20. Het geluid van een zeer sterke shofar, zodat al het volk verschrikte dat in het leger, dat in het kamp was. En onder dat vers staat in mijn Bijbel keurige verwijzing afgedrukt naar Hebreeën 12. En daar hebben wij ons vorige keer ook vervoegd. Waar staat dat wij, gij staat er natuurlijk, gij zijt niet gekomen tot die tastelijke berg, tot het onweder en tot die stem der bazuin enzovoorts, waarvan het volk zo schrok, maar gij zijt gekomen tot impliciet de ontastelijke berg Sion, het hemelse Jeruzalem enzovoorts. Het zijn, ja, ik vind het wel aardig dat er zo'n schriftverwijzing bij staat natuurlijk, maar toch zijn het onbekende dingen. Bijbelse leer die slecht doordringt tot vandaag en tot de gelovigen van vandaag, die geacht worden niet te leven onder het oude verbond der wet. Op geen enkele manier, want het is in de Bijbel volstrekt zwart-wit. Wij leven niet onder de wet. Wij worden geacht te leven onder de heerschappij. Troon kan ook goed. Onder de heerschappij, de troon der genade. En dat niet alleen, maar zelfs worden wij geacht een hemels burgerschap te hebben ontvangen. Dat gaat in één adem, in één moeite door, daar in Hebreeën 12. Ik heb geprobeerd u voor te houden dat we daar van doen hebben met een dubbele tegenstelling. De tegenstelling zelf dringt slecht door, moet ik u zeggen, maar de dubbele tegenstelling is daarna nog moeilijker, want de enkele tegenstelling is: gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. En ook deze is geciteerd, want die was uit Romeinen hoofdstuk 6. De zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade, staat daar letterlijk. Dat is één ding wat moeilijk doordringt. En het volgende punt dat moeilijk doordringt is dan dat we niet alleen leven onder heerschappij van de genade, maar dat wij in onze dagen, en zolang als die duren, dat wij een hemelse positie hebben ontvangen. En dat is de samenhang van Hebreeën 12. Dat wil zeggen, dat is wat uitgebreider in Hebreeën 9 naar voren wordt gebracht. Waar staat dat wij, nee, ik zal het anders zeggen, waar staat dat de hoge priester van het nieuwe verbond, zijnde niet een Levitisch priester en ook niet een Aaronitisch priester, dat die hoge priester naar de ordening van Melchizedek is ingegaan in het ware heiligdom. Dat staat er in Hebreeën 9 twee keer. En de eerste keer wordt dat uitgelegd als: hij is ingegaan in het nieuwe verbond, en waar hij is ingegaan, gaan wij ook in. En de tweede keer, in hetzelfde hoofdstuk, wordt uitgelegd dat het is, dat hij is ingegaan in het ware heiligdom, en dat is de hemel zelf, de hemel. En daar zijn wij dus ook ingegaan. En als wij de Heer ontmoeten, om zo te zeggen, ik bedoel het niet al te fysiek, maar als wij naderen tot de Heer Jezus Christus, naderen wij in ieder geval tot de troon der genade en daarmee in de hemel zelf. En dat gaat dubbelop. Zeg het wat traag, zeg het wat aarzelend. En dat is omdat ik deze dagen daar meer specifiek mee geconfronteerd ben. Het eigenaardige verschijnsel dat iemand wel aardig wat van de Bijbel weet, zal ik maar zeggen, maar dan toch meent alsnog de wetten moeten onderhouden. 1. En punt 2. Dat onze toekomst als gelovigen niet in de hemel ligt, maar op aarde. Dat laatste is nog redelijk te verdedigen, moet ik u zeggen. Maar het eerste helemaal niet. Maar vreemd dat dat niet doordringt en toch, wat ik nu zeg, heeft betrekking op het christendom in het algemeen. Men houdt vast aan de wet, want men wil graag een religie zijn. En als godsdienst meetellen, dat is één ding. En het andere is, het zicht op de hemel is me helemaal kwijtgeraakt, omdat dat ook niet de gangbare regel is, ook niet in de Bijbel. Maar het is de exclusieve positie, het is het exclusieve eigendom van de gelovigen sinds de opstanding van Christus en voorafgaande aan, dus tot aan zijn wederkomst. Daar kom ik vanzelf weer op terecht, naar aanleiding van Exodus 19. En daarom lees ik eerst maar gewoon even door. Er staat vers 17, Mozes leidde het volk uit het leger goden tegemoet. U weet, het waren de instructies. Als je dat wil, oké, dan is dat goed, maar dan moet je je eerst reinigen of heiligen of hoe het maar heet mag. En dan op de derde dag tot mij naderen. Dat was nadat ze eerst gezegd hadden, al wat de Heer gesproken heeft, zullen we doen. Het was hun eerst voorgesteld, zullen we dat doen of niet? Willen jullie mijn priesterlijk, mijn koninklijk volk zijn, een heilig volk, enzovoorts? En het antwoord was, ja, dat is in orde. En toen zei de Heer, nou ja, zie, ik zal tot u komen in een dikke wolk en ik zal met u spreken en heilig het volk heden en morgen. En op de derde dag zal de Heer voor de ogen van al het volk afkomen op de berg Sinai, enzovoort. Er werd een programma afgewerkt, een heel protocol, wat erbij horen. En de donder en bliksem en de zware wolk en het geluid van een shofar, wat heet, een zeer sterke shofar, hoort daar allemaal bij. En de berg rookte enzovoort. Dat staat er dan vervolgens. Hè. Mozes leidde het volk uit het legerkamp goden tegemoet. Dat wil zeggen naar de berg. Zij stonden dus aan het onderste des bergs. En de ganse berg Sinai rookte omdat de Heer op dezelfde nederkwam in vuur. En zijn rook ging op als de rook van een oven. En u wordt geacht te weten dat een oven in de Bijbel de uitdrukking is van oordeel. Rokende oven, brand. En de ganse berg beefde zeer. En toen het geluid der bezuin gaande was een zeer sterk wit, sprak Mozes en God antwoordde hem met een stem. En als de Heer nedergekomen was op de berg Sinai, op de spits des bergs, zo riep de Heere Mozes op de spits des bergs en Mozes klom op. En de Heer zei tot Mozes, ga af. Die man was druk hoor, bergje op en bergje af, heet zoiets hè. Volgens het lied dan. Ga af, betuig dit volk dat zij niet doorbreken tot de Heere om te zien. En velen van hen vallen. Daartoe zullen ook de priesters die tot de Heer naderen zich heiligen, dat de Heer niet tegen hen uitbreken. En toen zei Mozes tot de Heer, het volk zal op de berg Sinai niet kunnen klimmen, want gij hebt ons betuigd, zeggende, bepaal de berg en heilig hem. Dat wil zeggen, grens de berg af. Ik zou zeggen, paaltjes eromheen, een hek eromheen. Bepaal de berg. En heilig hem in de zin van zondert hem af. Want de negatieve kant van het begrip heiligen is inderdaad afzondering. En de positieve kant is wijden aan de dienst des Heren. En dat is wat met de berg gebeurde. Voor de gelegenheid althans. En de Heren dan zeiden tot hem, ga heen, klim af. Daarna zult gij en Aaron met u opklimmen. Officieel. Doch dat de priesters en het volk niet doorbreken om op te klimmen tot de Heere, dat hij tegen hen liet uitbreken. Toen klom Mozes af tot het volk en zeide het hun aan. Dit is dus een kleine categorie uit het volk dat wel met Mozes zou opklimmen. De berg op, dat is Aaron, zal met u opklimmen, vers 24. En het volk, de priesters niet, maar Aaron dus wel. Het meest bijzondere van schriftgedeelte, nou ja, in de eerste plaats kenmerkend voor het schriftgedeelte is dat het allemaal volgens protocol verloopt. Voordat het gebeurt op die derde dag of vijfde dag of hoeveelste dag het dan uiteindelijk maar is. Dat is dat Mozes weer die berg op moet bij de Heer en dan krijgt hij instructies, dan moet hij weer naar beneden. En dan over hoe dat dan allemaal moet verlopen. Vervolgens. Maar het meest opmerkelijke van dit schriftgedeelte, ik weet niet of je dat opvalt, maar het meest opmerkelijke is dat hier sprake is van priesters. Want daar staat, daartoe zullen ook de priesters die tot de Heere naderen zich heiligen, dat de Heere niet tegen hen uitbreken. Nou is tot de Heere naderen een van de functies van de priesters en wellicht zelfs de algemene beschrijving van wat priesters geacht worden te doen, want het naderen tot de Heer wil zeggen het dienen van de Heer en het is ook de term voor het brengen van offers. Dat is naderen tot de Heer. U weet, wij hebben een betere offeranders en een betere tempel en een beter verbond door welke wij tot God naderen, heet het dan, in het Nieuwe Testament. Maar het is een algemene uitdrukking die vertaald wordt in de Statenvertaling in elk geval met zowel offeren als naderen. Want zo komt men naderbij. Nou goed. Dat is wat priesters doen, maar het hele punt is dat de instelling van het priesterschap, kortom, zelfs de aanstelling van Aaron als priester en eventueel als hoge priester, ja, dat vindt pas veel later plaats. Daar is pas voor het eerst sprake van in Exodus 28. En dat is nog een eindje verderop. Want in Exodus 28 staat: daarna zult gij uw broeder Aaron en zijn zonen met hem tot u doen naderen uit het midden der kinderen Israëls om mij het priesterambt, dan wel priesterschap, mij het priesterambt te bedienen, namelijk Aaron, Nadab en Abihu, Eleazar en Itamar. Dat zijn de vier zonen van Aaron dus. En gij zult voor uw broeder Aaron heilige klederen maken tot heerlijkheid en tot sieraad. Wat het man was. En dan wordt eerst zijn officiële hogepriestelijke kleding beschreven. En daarna hebben we in hoofdstuk 29 voorschriften omtrent de priesterwijding. En daarna hebben we natuurlijk ook in de beschrijving van al die rituelen de beschrijving van de priesterlijke functies daarin. Wat de mens zelf moet doen, maar eventueel wat hij moet overlaten aan de priesters en hoe die dat de een en ander moeten verrichten, enzovoorts. Kortom, in Exodus 19 is nog geen woord gezegd over het priesterschap van Aaron, dan wel het Aaronitisch priesterschap. En toch is hier sprake van priesters, zonder dat ze officieel zijn aangesteld. En bovendien vinden we wel degelijk ook, daarna zult gij en Aaron met u opklimmen, doch dat de priesters en het volk niet doorbreken. Met andere woorden, Aaron heeft hier dan toch al een bijzondere functie. Nou ja, die had hij al, dat is ons niet ontgaan natuurlijk, want Aaron was immers door de Heer zelf geroepen om de woordvoerder van Mozes te zijn in de tijd al bij de uittocht uit Egypte. Kortom, Aaron was de mond, zo wordt het ook genoemd, de mond van Mozes. Bovendien, het was zijn oudere broer. Maar terug naar het begrip priesters. De eerste keer dat we in de Bijbel lezen over een priester is in Genesis 14. Hè? Is in verband met Melchizedek. De priester van de Allerhoogste God. De Melchizedek, dat wil zeggen de koning der gerechtigheid. En Melchishalom, zeg ik er maar, dat wil zeggen koning des vredes. En met deze woorden ben ik terecht in Hebreeën 9. Weer in Hebreeën. En in dit geval Hebreeën 9. Maar onthoud die vooral. De eerste keer dat in de Bijbel sprake is van priesters is het Melchizedek. Dat is de oorspronkelijke priester. Wat het ook wezen mogen, priester van de Allerhoogste God. Daarna vinden wij, want het is alleen maar daar in vers 18 van Genesis 14. Daarna vinden wij priesters in Egypte, onder Jozef. Waarbij via die priesters het hele land van Egypte in het bezit van de farao gesteld wordt. En de priesters vormen een aparte categorie daar. Maar dat is de eerste keer dat je over priesters leest in de Bijbel. Buiten Melchizedek zelf om. En de volgende priester is inderdaad Reuel. Dan wel Jethro. Die genoemd wordt priester van Midian. En wat hij dan precies doet, dat weten wij niet. En tot op heden, tot op dat punt, blijft dat dus een betrekkelijk vaag begrip in de Bijbel. Het zijn priesters, maar wat betekent dat feitelijk? Begrijp je me vooral goed? Ons Nederlandse woord priester is de verbastering van het woord presbyter. Uit het Grieks. Presbyter. Verbasterd tot priester. Ik bedoel, als je je gebit niet in hebt en een paar tanden mist, dan wordt het presbyter, wordt priester. Oké, daarom heet het ook de verbastering. Van presbyter, maar presbyter betekent gewoon oudste. En als je in je Bijbel leest over de oudsten in de gemeente, de ouderlingen, weet u wat dat woord is, het, ouderlingen, dan gaat het over presbyters. En de Presbyteriaanse kerk heeft dus presbyters, alleen maar oudsten. En geen bisschoppen, en geen laat staan paus, enzovoorts. Die hebben niet, weet ik hoeveel lagen van kerkelijk bestuur, ze hebben alleen ouderlingen. Presbyteriaans heet zoiets. Maar wat is een priester eigenlijk? Nou ja, in het Hebreeuws, dat weet iedereen denk ik, een priester is een Kohen, in het Jiddisch, Askenazisch. Kohen, Kahan kom je trouwens ook tegen, Kahane, Kaan, K-A-H-N. Zo wordt het ook gespeld, want het woord wordt niet altijd vertaald. En je komt het nog steeds tegen als achternaam, familienaam. Dat laat zich raden. Men is er trots op dat men uit Aaron afstamt. Denkt af te stammen, wat mij betreft, want wie kan het controleren? Niet waar. Dus Kohen, Kahan. En via de gewone taal, via de Hebreeuws dus, kom je echt niet verder dan dat een Kahan dan wel een Kohen iemand is die een ambt vervult. Zo iemand is een officio. En zijn werk is, wat hij doet is officiate in het Engels. Hij bekleedt een officie. Is dus een officier. Hij heeft een ambt. Dat is, ik heb nou een paar honderd keer hetzelfde gezegd. Hij heeft een ambt. En daarachter, via de afleiding van het woord Cohen. Nou ja, het wordt gewoon Kahan dan. Betekent het zoiets als, en met dank aan Samson Hirsch, op wie ik dan altijd maar een beroep doe. Ik bedoel, de boek. De autoriteit op het gebied van de betekenis van de Hebreeuwse wortels, Hebreeuwse woorden dus in de praktijk. Die zegt, Cohen betekent to serve as a leader. Althans in de Engelse versie van zijn boek. Dienen als leider. To serve, dat is een ondergeschikte functie. Dienen als leider. Maar de leider is niet ondergeschikt. Die heeft ondergeschikten die door hem geleid worden. Hebben we dat nog? En de betekenis van dat woord is eigenlijk gewoon die van middelaar. To mediate. Dat woord wordt er helemaal genoemd trouwens, is een toelichting. To mediate. Middelaar zijn. Dat wil zeggen, in verticale richting, dat kennen wij niet meer, want we hebben alles wat verticaal is afgeschaft, niet waar. Alles is plat geworden, we zijn allemaal gelijk. En, u weet wel. Maar de middelaar is de middelaar, nou ja, eventueel tussen God en de mens, maar in principe tussen een hogere en een lagere instantie. En de middelaar vertegenwoordigt beide. Hij verenigt die beide in zich. Daarom kennen wij het woord middelaar via de Hebreeënbrief als aanduiding van de hoge priester. Er staat er echt, daar staat dat Christus is hoge priester naar de ordening van Melchizedek en hij is middelaar van het nieuwe verbond, middelaar van een zoveel beter verbond. Enzovoort. Daar staat echt in onze Statenvertaling het woord middelaar. Dat is dan via het Grieks van het Nieuwe Testament. Maar toch, dat is de betekenis in essentie van het begrip Kohen. Middelaar. En dat kan op allerlei niveaus zijn. Dat hoeft niet noodzakelijk op religieus niveau te zijn. De vraag is namelijk, laat ik u dat dan eens voorhouden, de vraag is namelijk of de priesters in Egypte, in de dagen van Jozef, de lui die betrokken zijn bij de distributie van het graan dat onder Jozef verzameld was. De vraag is of die priesters in Egypte eigenlijk een religieus ambt vervulden, of dat ze gewoon ambtenaar waren, bestuursambtenaren in Egypte, in het rijk van Farao. Niet dat ik het nodig vind om daar een uitspraak over te doen verder, maar lees het eens na. En probeer dan het idee dat die priesters die genoemd worden, dat het idee dat zij godsdienstige functies vervullen in tempels en afgoderijen en wat het allemaal was in Egypte, probeer dat eens weg te redeneren, weg te denken. Beschouw ze nou eens gewoon als de bestuursambtenaren. Ambtenaren worden geacht bestuursambtenaren te zijn sowieso. Ze zijn betrokken bij het bestuur van het land enzovoort. En ze staan onder de farao, onder de koning, logischerwijs, want de koning staat aan het hoofd. Maar ze staan boven het volk. Zij dienen, to serve, zij dienen de farao en geven dus leiding, ze dienen als leader. Ze geven leiding aan het volk, dat is wat het is. En dan kun je wel zeggen, ja, maar onder Israël bestond dat nog niet. Dan moet ik u zeggen dat dat een heel erg naïeve opmerking is. Omdat overal waar mensen samenkomen, met elkaar verbonden zijn, dan wel samenleven of wat ze maar doen, daar ontstaat vanzelf een hiërarchie. Tot ergernis van de familie, tot ergernis van Pechtold natuurlijk. Ja, wie moet je noemen tegenwoordig? Het schijnt niet te mogen. Wim Kok vond ik altijd wel aardig vroeger, omdat hij ook zo lang vakbondsman geweest was, enzovoorts. Maar ja, die weet niemand meer, dus dat is lang, te lang geleden. Maar wij moeten allemaal gelijk zijn en er is niemand de een boven de ander, enzovoorts. Maar het is wel zo, je kunt wel zeggen dat het niet zo is. Het is officieel dan misschien zoveel mogelijk afgeschaft, ook binnen het huwelijk, dat weet u, hè. Vroeger was de man het hoofd van het gezin, maar dat is al heel lang geleden, hoor. Dat is al lang afgeschaft. Bovendien een heel wat huwelijken. Heb je twee mannen, dan schiet het ook niet op. Of je hebt twee vrouwen, dan schiet het ook niet op. Nog minder, denk ik. Maar goed, laat het er nou niet toe. Zoiets. Maar het is allemaal afgeschaft. Maar ik geef u de verzekering dat er, omdat het nou eenmaal een natuurlijke aangelegenheid is, toch vanzelf ontstaat dat iemand zegt, kom jongens, wie gaat er mee? We gaan wat doen en wie gaat er mee? En dan neemt iemand de leiding. En dan zegt Peter, ik ga vissen. Want de vraag is hoeveel er toen met hem meegingen om te gaan vissen. Wanneer dat maar was, want het doet er nou niet toe. Maar zo gaan die dingen. Dat leer je op school al, hè. Je hebt een klasje en er is altijd wel iemand die de leiding neemt. Enzovoort. De belhamel en de gangmaker en hoe die lui maar heten. Dat ontstaat vanzelf. Nou ja, en dat zijn dus de leidslieden van het volk. En dat is een normale zaak. Dat gebeurt nou helemaal. En hoe duid je die lui aan? Nou, met dit woord. Cohen. De Amstragers. En of het officieel is, of niet officieel, ja, dat heeft er niks mee te maken. Het was al dat volk zoals het in Egypte was, zal ik maar zeggen. En daar moeten ook mensen geweest zijn die leiding gaven enzovoort. Ja, beste mensen, zo was het zelfs in de concentratiekampen van Hitler. Ik wil mijn nekjes uitsteken, want het is altijd link om dit soort dingen aan te halen. Maar dan wordt er iemand aangesteld en die is dan, die moet dan leiding geven aan een groep, aan een kamer, aan een zaal, weet ik het. Zo ging dat, meteen aangewezen, dat was het dan. Hoe gaat het? En als er niet iemand werd aangewezen, was er wel iemand die de leiding op zich nam, enzovoorts. Zo gaan die dingen, en dat zijn de priesters. Ik zal u nog wat anders zeggen. De aanstelling van de priesters, later, was natuurlijk de aanstelling van de zonen van Aaron. En zijn afstammelingen en wat het maar was. Die werden tot priester gesteld. Dat waren er toen nog niet al te veel. Het juiste aantal staat wel in de Bijbel, maar ik heb het even niet bij de hand. En die priesters worden gesteld in een positie, een functie die al bestond. Er was niks nieuws aan. En ze worden uitdrukkelijk uitgeruild. Want de priesters worden gesteld in de positie van de eerstgeborenen. Met andere woorden, de priesters kregen de functie van de eerstgeborenen. En degenen die dat tot op dat moment waren, werden dus uit die positie ontslagen. En voor zover ze niet vrijgekocht of ingeruild konden worden, werden ze gelost. Werd er bijvoorbeeld, dat staat allemaal in je Bijbel. Met andere woorden, de vraag, wie zijn die priesters in vers 22a van Exodus 19? Wie zijn die priesters, aangezien ze nog niet officieel als zodanig zijn geïnstalleerd? Die vraag wordt ook binnen het Jodendom gesteld. Kortom, dit maakt deel uit van de Torah. Nou ja, voor zover ze zich met de Bijbel bezighouden, dan met de Torah in elk geval. En dus ook met dit schriftgedeelte. En de klassieke opvatting binnen het Jodendom is dat wat hier genoemd wordt priesters, dat zijn de eerstgeborenen onder Israël. Gewoon onder de redenering, de priesters waren nog niet als zodanig aangewezen, ingesteld of wat dan ook maar. Dus het zijn gewoon de bemiddelaars, de leidslieden, degene die dienen als leiders, met dank aan Samson Hirsch voor deze term, zijn degene die dienen als leiders onder het volk. En dat zijn dus de eerstgeborenen. Zelfs als ze niet als eerste geboren zijn, dan heet het nog zo. Want er is ook zo'n woord voor, begoer. Degene die voorop lopen. De eersten. Die zijn het. En ze worden hier aangeduid met deze term Kohen. Ze zijn ambtsdragers. Ze dragen verantwoordelijkheid. En als het volk dus verzameld wordt, staan zij vooraan. Logischerwijze. En als het volk dus initiatieven ontwikkelt, zou ontwikkelen om de berg op te gaan, dan lopen dus de leiders, degene die als leider fungeren, dienen, they serve as a leader, Samson Hirsch weer, die zouden dan als eerste uiteraard die berg op gaan. Zo simpel is dat. En dit is de Joodse verklaring. Ik vind hem wel aardig. Eigenlijk. Alle anderen worden moeilijker, want dan wordt het iets als, ja, dit is wat later geschreven. Toen was Exodus 28 en 29 al geregeld. En toen pas is dit opgeschreven. Met terugwerkende kracht worden de zonen van Aaron priesters genoemd. Hier. Ja, het lijkt mij te moeilijk gemaakt, eerlijk gezegd. Het is een ding wat pas later geïntroduceerd wordt. En dat is het dan. Maar het is wel aardig, want je kan het ook andersom zeggen. De priesters, degene die officieel tot priesters gesteld worden, maar ja, dat moet ik eigenlijk pas bespreken bij hoofdstuk 28 en 29. Degene die tot priester gesteld worden, worden dus aangesteld om te dienen als leider onder het volk. En zij dienen dan niet zozeer de koning, maar zij dienen de Heer die hen aanstelt. En dat is wat het is. Dat is wat het echt is. Ze lopen voorop. Ze hebben de leiding. Bovendien, als Israël in optocht door de woestijn trekt, dan wel. Als Israël in optocht door de Jordaan moet trekken of wat dan ook, wie lopen er dan voorop ook alweer? De Levitische priesters dragende de ark. Dat is de gang van zaken. Ze geven leiding. En dat is wat het is. Dus het is wat meer dan alleen maar de lui die bij gelegenheid een of ander ritueel moeten vervullen. Zij zijn degene die richting moeten geven aan de, laten we zeggen, aan de Israëlitische samenleving. Aan dat volk dat nou eenmaal gesteld is in de dienst van God. En van Gods wegen worden die leiders dan ook nog specifiek aangesteld. Alleen dat is hier in Exodus 19 nog niet gebeurd. En omdat er nog geen officiële priesters zijn aangesteld, heb je dus degene die nou eenmaal heten eerstgeborenen. Begoer. Dat zijn de begoer. Dat is het woord voor eerstgeborenen, eerstgeboorterecht. Het woord betekent zoveel als degene die afgezonderd zijn. Daarom heet Efraïm, of Jozef, de afgezonderde zijner broederen. Met een ander woord, maar het is een synoniem voor het begrip begoer. De afgezonderde, en het is een deel van dat woord, want er had meer in. Maar de afgezonderde is afgezonderd omdat hij onderscheiden is. Maar onderscheiden betekent afgezonderd hoor. Omdat hij onderscheiden is met Met een speciale functie, met een speciale rang. Hij is voor dat doel gepromoveerd. Hij heeft sterren en strepen gekregen. Dan wel een medaille opgehangen gekregen. Want zo heet een onderscheiding bij gelegenheid. Een ster, een streep, een rang. Een plak. En sommige mensen onderscheiden zich van mij doordat ze veel harder kunnen schaatsen. Dan wel snowboarden. Nog een paar van die dingen uiteraard. Maar dat is wat het is. En de Bego, de eerstgeborene, wordt onderscheiden, wordt afgezonderd. En de Heer zegt tot Abraham, als hij hem aanstelt. Hij zegt, ga uit uw land en uit uw maatschap en uit uw vaders huis. Want het begint bij afzondering. Bij isolatie. Vandaar dat het bij nader inzien niet zo vreemd is dat toen de zaligheid door het Joodse volk verworpen werd, die zaligheid terechtkwam bij dat deel van het volk dat afgezonderd was geworden en voor het doel ook in geïsoleerde plaatsen woonden. Wij noemen het eilanden. Nee, de Bijbel noemt het eilanden. En schrijf het woord maar op, eiland, in het Engels of in het Spaans of Portugees, waarin, maar in welke taal dan ook, ISL. Isolatie, heil, een island, een geïsoleerd land, geïsoleerd, afgezonderd. Maar wie zal er op het eiland wonen? Ja, Efraïm natuurlijk, als je niet oplet, heb je er niks aan. Afgezonderden zijn de broederen, op een eiland, enzovoort. Zo hangen die dingen samen. Kortom, wat hier priesters heet, is ook volgens de Joden, nou ja, volgens Rabbi Jarchi en Aben Ezra, en, maar dat interesseert u waarschijnlijk niks, maar volgens hen is dat inderdaad, zijn het gewoon de eerstgeborenen, omdat er nog niks anders geldt dan dat. Degene die voorop lopen, de ambtdragers. Daartoe zullen ook de ambtdragers, die tot de Heeren naderen, dat wil zeggen, tot hem komen en namens het volk zich heiligen, zodat de Heeren niet tegen hen uitbreken. Ze moeten zich namelijk reinigen en hun klederen wassen, want dat was al gezegd in vers 10. Voor de goede orde wijs ik maar even terug, want daar staat dat, hè. Ook zei de Heer tot Mozes, ga tot het volk en heilig hen heden en morgen, en dat zij hun klederen wassen. Want heiliging en reiniging is weliswaar officieel niet hetzelfde, maar in de praktijk wordt men geheiligd doordat men gereinigd wordt. En andersom, wij werden gereinigd en daarom zijn wij geheiligd. Wij moesten gereinigd worden voor de dienst aan God. En nou ben ik alweer in Hebreeën 9, nu in vers 14... Want daar staat dat onze gewetens gereinigd worden zijn. Van dode werken om de levende God te dienen. En er zijn zelfs schriftplaatsen waarin de Statenvertaling heilig staat, geheiligd. Terwijl de grondtekst zegt gereinigd. Zozeer grijpt dat in elkaar. En dat is dan weliswaar onjuist, zoals het geformuleerd wordt dan, maar het maakt niks uit in de praktijk, want het is hetzelfde. De Heere zou zich in eigen volk reinigen, ijverig in goede werken. Dan wel hij zou hen heiligen en reinigen, maar het is hetzelfde. En vandaar dat als de priesters worden aangesteld officieel, moeten ze eerst gewassen worden, gereinigd worden. Heb u dat? En daartoe zijn wij gereinigd, opdat we de Heer zouden dienen als priesters, inderdaad, onder het nieuwe verbond. Daarmee, na deze uiteenzetting moet ik u zeggen, daarmee komt het begrip priester automatisch, als dat het goede woord is tenminste, laten we zeggen vanzelfsprekend, te liggen naast het woord voor koning. Want als een priester een dienende functie heeft, dat wil zeggen, hij dient een hogere iemand iets ten behoeve van het lagere, dan lijkt hij toch verdacht veel op een koning, want een koning is een melig Dan wel Malach, want het is in het Hebreeuws toch hetzelfde. Het zijn dezelfde drie letters. En wij vertalen dat woord, op goede gronden, weliswaar met koning. Maar het betekent feitelijk een bode. En een bode is iemand die erop uitgestuurd wordt om een boodschap over te brengen. En de boodschap bestaat niet uit goederen, maar bestaat uit woord. Een boodschap is een mededeling. En een bode brengt mededelingen over. Vroeger, ik weet niet of dat nog bestaat, vroeger had je de gemeentebode. Wij hadden het in Bodegraven 1. En dat heette nog Bodegraven ook nog. Dus ja, maar een gemeentebode, ik meen dat hij een fiets had, als ik me goed herinner. En die reed dan het dorp door om boodschappen over te brengen namens de burgemeester of het gemeentebestuur of wat het ook maar was. Dat werd keurig afgeleverd en eventueel weer teruggebracht. En wat het was, een bode, dat is wat een bode is. Die wordt erop uitgestuurd. Die komt met een boodschap terug. U weet wel, zo'n gevouwen blaadje op een zilveren dienblad. Nou ja, laat maar zitten. Ja, dan is het ook nog een lakei ook. Een lakei ook nog. Het ziet er net zo uit hoor. Een lakei of een lakei. Ja. Ook elk jaar bij Pasen weer op. Maar goed. Maar een koning is één boodschapper. Hij is de middelaar tussen God en de mens. De koning, zegt mijn Bijbel, dat staat er gewoon in. De koning wordt geacht een afschrift van de wet te hebben, van het woord van God dus, van de Torah, van de waarheid, van het onderwijs. En hij wordt geacht daar dagelijks in te lezen. In de betekenis van dat als hij het uit heeft, moet hij weer van voren af aan beginnen. Staat in de Bijbel dat de koning dat moet doen. Moet hij op zijn nachtkastje, ik weet niet wat het woord voor nachtkastje is, maar zoiets staat er wel. Hij moet het altijd bij de hand hebben, enzovoorts. Want ja, hij vertegenwoordigt God, eigenlijk. Alleen God is hoger dan de koning. Maar de koning staat namens God boven de mensen. Vandaar dat de overheid in de Bijbel beschouwd wordt, expliciet beschouwd wordt als een Gods dienaresse. Die het zwaard niet te vergeefs draagt, enzovoorts. Kortom, zowel de priester als de koning worden beschouwd een bode te zijn. Wat is dan het verschil tussen die beiden, kun je dan nog vragen. En dan maakt u het voor mij toch wat moeilijk, als u dat zou vragen. Om de eenvoudige reden dat van oudsher de koning aan het hoofd van de priesters staat. En dus de koning vervult altijd de functie van hoge priester. Behalve in Israël onder de wet. Want daar wordt het priesterschap, dat wil zeggen het hoge priesterschap, gegeven aan Aaron en vervolgens zijn erfgenamen, zijn eerstgeborenen, zijn erfgenamen dus, uit de stam van Levi. En het koningschap was bestemd allang, verder voor, was bestemd voor de stam van Juda. Hij komt dus terecht bij David voor het eerst als afstammeling van Peres uit Genesis 38. Kortom, onder het oude verbond der wet zijn koningschap en priesterschap van elkaar gescheiden. We volgen een verschillende lijn. Maar zodra het nieuwe verbond aanbreekt, om zo te zeggen, ik weet niet of dat helemaal de goede term is, Maar laat ik het anders zeggen dan van de andere kant. Zodra het koningschap als zodanig geopenbaard wordt van Christus onder het nieuwe verbond, hebben wij voldoen met degene die koning en priester is, namelijk Christus zelf, naar de ordening van Melchizedek. En dan zijn koningschap en hoge priesterschap gewoon weer verenigd in één persoon. We hebben die. Er is maar één uitzondering, en het is de uitzondering dus, hè, onder de wet, waar priesterschap en koningschap gesplitst zijn. De aardigheid daarvan is, ik weet niet of dat het doel ervan was, zo zou ik het niet zomaar willen zeggen, maar ik zeg erbij, dat weet ik eigenlijk ook niet. Maar in ieder geval is het zo dat het koningschap van de Messias in onze dagen in hoge mate een theoretische aangelegenheid is. En dan ga ik weer wat lelijk zeggen, mijn nek uitsteken. Maar de moderne, zogenaamd geestelijke liederen, want zo noemen mensen, spreken heel dikwijls over het koningschap van God, dan wel van Christus, en afhankelijk van de denominatie van Jezus, zijn koningschap. En het hangt er vanaf hoe het beschreven wordt, of je er wat tegenin kunt brengen of niet, maar wij kennen Christus, de Heer Jezus Christus, gezeten op de troon, uitermate verhoogd, en hij is dus koning. Dat is zo. Dat geloof ik ook, van ganser harte. Maar toch, wij weten wel dat hij koning is, maar wij kennen de Heer niet als koning. Soms doen we alsof, maar daar kom je vanzelf wel achter dat dat niet klopt. Want als hij dan koning is, waarover is hij dan koning? Ja, dan moesten wij zingen, Jezus is de koning van mijn hart. Ik geloof niet dat het lied nog bekend is, maar dan moesten wij de koning van mijn hart. Is mijn hartje zo'n koninkrijk? En is Jezus daar dan de koning van? Ik zou denken toch dat je hem dan toch wel erg ver naar beneden gehaald hebt. Hè? Waaruit bestaat zijn rijk? Uit mijn hartje. Maar goed, hoezo koning? Wat regeert hij dan? Nederland? Welk land? De kerk? Welke kerk? Waar kunnen we het er specifiek over hebben? Ik bedoel, dat kun je nou wel zeggen en dat kun je nou wel zingen, maar in de praktijk is het waar ook ter wereld sowieso een chaos. En ik denk dat het godslasterlijk is om te zeggen dat God die op een of andere wijze tot stand gebracht heeft. Toch? Nee, de vraag is niet of hij af en toe en bij gelegenheid ergens de hand in gehad heeft in de loop van de geschiedenis. Daar heb ik het niet over. Bovendien hoef je niet koning te zijn om ergens de hand in te hebben. Je kan ook gewoon de hofnar zijn en dan heb je ook ergens de hand in. Maar goed, laat ik die maar niet uitleggen. Het punt is namelijk dat wij de Heer Jezus Christus vandaag kennen. Ik heb het niet over weten, hè? Ik heb het nu over kennen. Dat wil zeggen, er deel aan hebben. Wij kennen hem niet als koning. Wij kennen hem als de priester. Als de hoge priester. En niet als de koning. En de aardigheid is dat in Israël ooit koningschap en priesterschap verschillende weggingen. En het koningschap, en niet geestelijk of abstract, gewoon koningschap. Wat het maar is. Het koningschap ging mee met Juda, met het huis van David, maar met de stam van Juda. En van dat koningschap is de facto, wat geen juridische term is, niets terechtgekomen. Want ja, je kan wel iemand de kroon op zijn hoofd zetten en er lied bij zingen, Jezus, hij is koning. Jawel, oké. Titulair. Prima. De jure heet dat. Officieel aangesteld. Nou en? De vraag is wat er in de praktijk van terechtkomt. En ik moet u zeggen, daar is niks van terechtgekomen, want het koningschap zou gevestigd worden via Juda, van wie de scepter niet zou wijken, en het koninkrijk van Christus zou openbaar moeten worden via de koninklijke stam van Juda, maar de koninklijke stam van Juda is gestrakeld. Ik bedoel, de Ark des Verbonds zou op een wagen getrokken door runderen naar Jeruzalem gebracht worden, maar de runderen zijn gestruikeld. En Uzza is dood. Ja, dit is overdrachtelijk, maar dat, ja. Ik bedoel, hoezo koninkrijk? En dus verwachten wij dat dat koninkrijk alsnog komt en dat de Ark des Verbonds alsnog naar Jeruzalem zal gebracht worden. Maar goed, tot zover dan weer. 1 Samuel, wat is het, 6? 2 Samuel 6, sorry. Zoiets, dat is in de toekomst. En wij verwachten dus het koninkrijk, de openbaring van het koninkrijk van Christus. Of zullen we het anders zeggen, wij verwachten de openbaring van Christus als de koning. Maar dat betekent niet dat wij niet iemand hebben die boven ons staat, die onze middelaar is tussen God en ons. Alleen wij noemen hem, wij kennen hem niet als de koning, maar als de hoge priester. En het hoge priesterschap, ja, dat loopt via een andere route. Heb ik dat? Bovendien, hij is de eerstgeborene en het loopt ook via een andere route dan Juda. Nou ja, daar hebben wij dus mee van doen in onze dagen. Want je kan maar hard roepen, hij is koning, maar tegelijkertijd ben je de hele kwestie aan het missen. Zit je op het verkeerde spoor. Het is wel waar, maar het is het punt niet. Het punt is, hij is hoge priester naar de ordening, hij is hoge priester naar de ordening van de koning der gerechtigheid en de koning des vredes. Jawel. Maar hij is hoge priester. En dat is wat aarzelend, maar niettemin vervolgens met grote kracht ons voorgehouden wordt in de Hebreeënbrief, waar ik vorige keer dus ook al even was. In Hebreeën 12. Gaat langs een andere weg. Want priesterschap en koningschap zijn synonieme dingen. Alleen ja, bij koningschap is sprake van een kroon en van uitwendige zaken. En bij priesterschap ligt dat wat anders. De hoge priester, nog net de hoge priester, had wel iets wat als kroon beschreven wordt. Al zijn er vertalers die zeggen dat het diadeem had moeten zijn, omdat het een kroon is, niet rondom over het hele hoofd. Alsof ons ergens geleerd wordt dat een kroon helemaal rondsluitend zou moeten zijn. Ik vind het allemaal hoogst twijfelachtig. Zeggen nee, het had diadeem moeten zijn, want de kroon van de hoge priester is alleen aan de voorkant, op zijn voorhoofd. Nou ja, ik weet het niet, maar het wordt in de Bijbel, in onze Bijbel vertaald met wel degelijk een kroon. En daar gaat het maar om. Toch wel, maar het is niet het koningschap. Het is een andere route. En terwijl wij Christus niet kennen als de koning, kennen wij hem als de hoge priester en middelaar van het nieuwe verbond. Zie? En dat kan dan weer, omdat ook naar oud-testamentische maatstaven het toch begrippen zijn die een verschillende lijn volgen. Je komt het in de Bijbelse geschiedenis bij gelegenheid ook tegen, want aan de ene kant bepaalt de koning de hoge priester, als David koning wordt namelijk, dan zijn er twee hoge priesters. En uiteindelijk wordt er één gedood, officieel. En zo komt het hoge priesterschap weer terug bij de oorspronkelijke lijn. En wordt weggenomen van de lijn van Eli, die hoge priester was in de dagen van Samuel. Toen was het ineens bij de andere lijn terechtgekomen. Maar gaat toch weer terug naar de eerste lijn. Dat wil zeggen, de koning bepaalt dat. David en vervolgens Salomo. De koning bepaalt dat. En andersom is het bij gelegenheid de hoge priester die het koningshuis redt. En op het moment dat het hele koningshuis schijnt uitgeroeid te zijn, blijkt er toch nog een erfgenaam te zijn die overleefd heeft onder de bescherming van de hoge priester. Nou ja, enzovoorts. En als David moet vluchten voor koning Saul, ja, dan meldt hij zich eerst af bij Achimelech, de hoge priester, die dat trouwens vervolgens ook weer met de dood moet bekopen. Maar niettemin, er is die wisselwerking. Als de ene niet is, is de ander er wel. En zo werkt het. En dat is in onze dagen ook zo. De koning is er niet als zodanig, niet in de praktijk, maar wij hebben de hoge priester. En als in de toekomst de koning verschijnt, dan zal blijken dat die koning er wel degelijk was, maar bij de hoge priester. Nou ja, enzovoorts. Dat wisselt zo'n beetje. En achter die term koningschap en hoge priesterschap hangt die andere term, namelijk die van eerstgeborenen. Al was het maar omdat hoge priesterschap zowel als koningschap erfelijk zijn. En erfrecht wordt bepaald via wat wij noemen eerstgeboorterecht. Toch? En in hoogste instantie, de koning is de hoogste in rang, dus eerstgeborene onder het hele volk. Maar de hoge priester wordt geacht dat ook te zijn. En daarom hoort het bij elkaar. Heb je dat nog? En als je echt afstammelingen van David zoekt die op de troon zijn, dan moet je ze zoeken bij de eerstgeborenen van Israël. En dan ben je ineens bij Efraïm. Want die kreeg apart van Levi en Juda, en dus van priesterschap en koningschap, eerstgeboorterecht met zich mee. En dit zijn zo die structuren waarachter die hele verborgenheid van onze bedeling schuil gaat. Je kan ook zeggen waarop heel die verborgenheid van onze bedeling gebaseerd is. Het is de juridische basis waarop het recht van de gemeente rust. De vorige keer ben ik aan het eind van de avond met u gegaan naar Hebreeën hoofdstuk 12, omdat wij nou eenmaal niet gekomen zijn tot die brandende berg en de donderen en bliksemen en het geluid der bazuin enzovoorts. En vanavond ga ik dus ook aan het eind van de avond naar Hebreeën, maar dan een paar hoofdstukken eerder. Dat wil zeggen Hebreeën hoofdstuk 9. Want zoals gezegd, als u vraagt wat is dat, priesterschap, En u begint gewoon voor in de Bijbel het woord op te zoeken. Dan komt u in Genesis 14 terecht. Bij de eerste priester die ons vermeld wordt. Onder de naam Melchizedek, namelijk. En daar krijgen wij commentaar op. Zij het dan dat het commentaar pas komt in Hebreeën hoofdstuk 7. Waar wordt toegelicht wat dat voor iemand was. En merkwaardige wijze, als ik met één woord moet zeggen wie deze hogepriester, deze priester was, dan heb ik alleen maar het woord koning. Omdat dat twee keer gemeld wordt. Hij heette Melchizedek, onder die naam wordt hij ons geïntroduceerd. En inderdaad, ik zal het maar als naam beschouwen, want hoe moet je dat anders lezen daar in Genesis? Iemand, deze Melchizedek, ja, de Melchizedek. Dat is één. En het andere is dat erbij staat wie hij was. En niet hoe hij heette, was Melchizedek en wie hij was. Hij was koning van Salem. Toen hebben wij als de bliksem uitgevonden, sorry, maar dat heb je met bliksem en donder en bazuingeluid, en dan blijven die woorden bovenop in het laadje liggen. Ja, dat werkt echt zo hoor. Maar goed. Dus toen heeft men als wie de weerga, dus geloof ik trouwens ook de bliksem, nou ik erover nadenk. Maar goed, heeft men uitgevonden dat hij dus koning was van een stad onder de naam Salem. En omdat we die niet kunnen vinden op onze kaart, op onze atlas, heeft men bedacht, dan zal het misschien dan toch Jeruzalem geweest zijn. En dan moet ik u zeggen, punt 1, dat kan helemaal niet. Want Jeruzalem is de naam die David gaf aan een stad die voorheen Jebus heette. Dat staat er ook uitdrukkelijk. Dus ja, en dat is pas 1000 jaar verder. Want door de bank genomen en zittend op de canapé denk ik dan wel eens daar. Zeggen we, Abraham leverde pak een beetje 2000 jaar voor Christus. Zo ongeveer tamelijk precies tussen Adam en Christus. Dus dat is 2000 jaar voor Christus. 2000 jaar na Adam. En David leefde 1000 jaar voor Christus. Dus er zit pak een beetje 1000 jaar tussen Abraham en David. En David veroverde de stad Jebus en noemde hem Jeruzalem. En bij die gelegenheid zette hij daar de vlag in de grond, of wat hij bedeed. Staf in de grond kan ook, dus ook oud. Of een vlag, wat hij bedeed. Hoe wat het geeft vier in de gloed en hoe dat was. Dat liet erbij. Maar goed, in ieder geval, hij vestigde zich daar. Het werd zijn rezi uit Hofstad. Het werd de Hofstad en de Hoofdstad. U weet, Den Haag is onze hoofdstad. Nee, het is onze hofstad en Amsterdam is de hoofdstad. En dat zal ook wel altijd zo blijven, vrees ik. Maar goed, maar in Israël, Jeruzalem was de stad van David. En dat is een term die daar later ook aan gegeven wordt. En vanaf dat moment was het Jeruzalem. Maar dat het 1000 jaar eerder Salem heette, dus geen denken aan, dat is in de Bijbel niet te vinden. Integendeel, het is in strijd met wat je daarover in de Bijbel leest. Maar wie was dan Melchizedek? Nou, die was priester van de Allerhoogste God. Sterker nog, priester des Allerhoogste God. Want zo staat het hier in Hebreeën 7, met een prachtige tweede naamval. Hij was priester des Allerhoogste Gods, maar hij heette Melchizedek, dat is Melech, koning. Of Malach, bode, boodschapper. Maar het is hetzelfde. Melech, tzadik, en tzadik is rechtvaardigheid. gerechtigheid, zo kan je het ook zeggen. Iets met recht. Koning van het recht. Of gewoon in plat Nederlands gewoon rechtvaardige koning. Alleen, koning der gerechtigheid is sterker, omdat gerechtigheid dan een zelfstandig naamwoord is, in plaats van één bijwoord. Niet rechtvaardig, maar rechtvaardigheid. Koning der rechtvaardigheid, van het ding, als zodanig, van de gerechtigheid. Koning der gerechtigheid, maar hij was priester, maar hij heette, maar je kan ook zeggen, en hij was, toch? Mooi. Hij heette koning der gerechtigheid, en er staat er hier ook nog bij, en hij was koning van Salem. Hier in Hebreeën 7 vers 1. En dan lees ik hem nog een keer. In vers 2 namelijk. Waar staat. Aan welke ook Abraham van alles de tienden deelde. Ook in de zin van zelfs. Of anderen dat deden weten we trouwens helemaal niet. Maar zelfs iemand als Abraham, die toch geacht werd zo ongeveer de grootste figuur te zijn uit de geschiedenis van het Oude Testament, ook de centrale figuur, ook chronologisch, de vader aller gelovigen enzovoorts, degene aan wie de beloften gedaan zijn, en dat maakt hem belangrijker dan Mozes, die de wet meekreeg. Deze Abraham betaalde tienden aan Melchizedek en daarmee verklaarde hij zich aan Melchizedek ondergeschikt. En eigenlijk moet dat voldoende zijn om te weten wie Melchizedek was. Er is niks moeilijks voor nodig. Daar hoef je geen wilde theorieën over te bedenken. Ik doe mijn best om die wilde theorieën u niet verder te vertellen, want dan schieten we daarmee op. Dus die hou ik dan maar weer voor me. En het is ook niet zo zinnig om te zeggen, wij weten niet, want dat is heel populair, wij weten niet wie Melchizedek was. Dat weten wij wel. Wie is er nou hoger dan Abraham? Nee, beter nog dan. Wie wordt door Abraham beschouwd als hoger dan hij zelf? Ik bedoel, wie wordt door Abraham gezien als zijn meerdere. En dat kan er maar één zijn. Dan is het dus de Heer zelf. Jehovah. De Heere God. Kortom, mijn antwoord is, ik heb er niet de minste twijfel over, Melchizedek is een theofanie. Dan wel een Christofanie, want dat is toch hetzelfde in de praktijk allemaal. Het is een verschijning van de Heer aan Abraham. En bij gelegenheid wordt aan die verschijning van de Heer gevraagd, wie bent u? Want hij ziet eruit als een man. Zo heet het in de Bijbel, hè? Er stond ineens een man. Er kwam een man. Of er kwamen zelfs drie mannen. Bij gelegenheid, die helpt men erin, want dat helpt voor de leer van de drie-enigheid. Er kwamen drie mannen bij de tent van Abraham. Maar goed, nee, ik vind geen argument, maar mannen. Ik bedoel, het waren niet figuren op twee benen, twee armen en dan ook nog twee, vier of zes vleugels. Het waren mannen. Ik denk dat wij zo'n figuur met vleugels herkennen als een engel en daarom denken dat een engel vleugels heeft, ja, dat komt uit de beeldende kunst. Komt uit de symbolische voorstelling van zaken, in de Bijbel ook trouwens. Maar als een engel verschijnt, ziet hij er gewoon uit als een man. Dat is het dan, hè. En dan vraag je dus, wie bent u? Ken ik u ergens, ken het wezen dat ik u kan? Is dat Rotterdams? Geloof het wel, hè? Ik moet het een uitvragen, maar nou goed. En dan zegt die man, die zegt terug, ik ben de vorst van het Heer des Heren. In het geval van Jozua is dat, geloof ik. Met de verschijning in Joshua. Die vraag, hoort u bij ons of bent u de vijand? Zo gaan die dingen, toch? Wie bent u? Nou, en deze noemt zich niet de vorst van het Heer des Heren. Deze noemt zich de koning der gerechtigheid. Melech Tzadik. En als je op de vraag waar hij dan koning van is, zegt hij van Shalom. Oké, Salem. Toe maar. En hier staat, Abraham gaf hem van alles de tienden, let op ook, aan welke ook Abraham. En dus, zelfs Abraham, van alles de tienden deelde, want dat staat daar beschreven, staat maar heel weinig hoor in Genesis 14 over, maar dat staat er wel. En dan komt het commentaar van Paulus, neem ik aan, dat hij schreef, die voor eerst, dat wil zeggen de eerste plaats, want dat is het belangrijkste, daar begint het mee, die voor eerst overgezet wordt, dat hij bij ons vertaald wordt. Overgezet, vertaald wordt, koning der gerechtigheid. Daar heb je de Bijbelse grond voor het idee dat je namen bij gelegenheid moet vertalen. Die voor eerst overgezet wordt koning der gerechtigheid en daarna ook was koning van Salem, het welk is koning des vredes. Zodat het idee aan een stad onder de naam Salem hier dan toch lijkt mij tamelijk definitief onderuit geschoffeld wordt. Hij was koning der gerechtigheid en Tzadik was ook niet de stad. Dus gerechtigheid of rechtvaardigheid. Dus Salem is geen stad, maar is vrede. Hij was koning der gerechtigheid en koning des vredes. Maar ja, noemen ze koning der gerechtigheid, noemen ze een vredevorst. Met dank aan Jesaja dan, voor de term. Noemen ze iemand die recht en gerechtigheid, dat is twee keer hetzelfde, maar dat is voor de nadruk. Hè? Onze taal is een leuk ding. Recht en gerechtigheid. Het is één ding, maar het wordt er wat groter van. We noemen ze een koning die recht zal doen hier op aarde. De opperste rechter. De Heer zelf dus. En dat verklaart waarom Abraham hem tienden betaalde. Maar hoewel hij heet koning der gerechtigheid en koning des vredes, en dus twee keer koning genoemd wordt, is hij niettemin priester des Allerhoogsten Gods. Priester van en dus in dienst van de Allerhoogste God. U weet wel, to serve as a leader. Dienen als leider. Dat is wat hij deed. En daarna staat er, zonder vader, zonder moeder, zonder geslachtsrekening, zonder beginsel der dagen en zonder einde des levens. Wel, wie is er zonder geslachtsrekening, zonder begin der dagen, zonder einde des levens? Er kan er toch maar één zijn. En dan heet het, maar de Zoon van God gelijk geworden. Hij is namelijk de Zoon van God. En dat is een goed argument, gewoon letterlijk, schriftuurlijk argument, voor het feit dat Jehovah in het Oude Testament niemand anders is dan de Heere die wij kennen als de Zoon. En hier wordt het woord gewoon gebruikt. Hè? Hij is de Zoon van God gelijk. Daarna moet ik meteen zeggen dat de Heer Jezus Christus Zoon van God genoemd wordt. Officieel, doordat hij als zodanig werd aangesteld, nadat hij eerst uit de hemel gekomen was en zich ontledigd heeft, dat is het echte woord uit Filippenzen 2, van zijn godheid, die de gestaltenis gods was, maar die had ingeruild voor de gestaltenis van een dienstknecht, want zo staat het daar, zodat zijn zoonschap teruggevoerd wordt op zijn opstanding, want bij die gelegenheid, namelijk nadat God hem eerst uitermate had vernederd, dan wel nadat hij zich uitermate had vernederd, heeft God hem ook uitermate verhoogd en de naam gegeven boven alle naam enzovoorts. En zo werd hij tot zoon gesteld. Maar die zoon die wij kennen, op grond van de opstanding van Christus, wordt ons triomfantelijk, dat wil zeggen in zijn overwinning, in de triomf, wordt ons triomfantelijk voorgesteld als het uitgedrukte beeld van Gods wezen. Dat is een paar bladzijden eerder hier in Hebreeën 1. Namelijk in vers 3. Het uitgedrukte beeld van Gods wezen, zei ik, maar dat is een nieuwe vertaling. MBG. Gods zelfstandigheid, vooruit. Met nog een paar synoniemen, afschijnsel van Gods heerlijkheid enzovoort. En elders heet hij gewoon Christus die het beeld Gods is. Enzovoorts. Hij is het uitgedrukte beeld van Gods wezen. Dat wil zeggen, de onzienlijke God, de onkenbare God, vertoont zich bij gelegenheid. Dat is een fani, een vertoning. Fani, verwant aan fantoom. En dan verschijnt dus een theofani, dat is het officiële woord dan. Hij vertoont zich, maar wat dan gezien wordt en wat dan gekend wordt onder de naam Jehovah, is het uitgedrukte beeld van Gods wezen. En wij kennen dat als de zoon, en Paulus ook, want hij zegt die Melchizedek, die is zonder vader, zonder moeder, zonder geslachtsteken, nog beginsel de dagen, nog einde des levens. Hij is de zoon van God gelijk, dat is hij ook. En die is priester, dat is de eerste die in de Bijbel genoemd wordt, en hij blijft priester in eeuwigheid. Later staat er, dat is omdat hij altijd leeft, en het priesterschap van Melchizedek is een onvergankelijk priesterschap. En het blijft bij hem. Maar als zodanig wordt hij pas geopenbaard in zijn opstanding uit de dood. En mocht u dan denken, dat staat te vertellen dat deze figuur niemand anders is dan Jezus Christus, moet ik u zeggen, ja, dat sta ik ook te vertellen. Het probleem is echter dat titels als Jezus en Christus van latere oorsprong zijn. Dat wil zeggen, hij werd pas Jezus genoemd in zijn geboorte in Bethlehem, daar komt de naam Jezus vandaan. En tot Christus werd hij pas in zijn opstanding, dat ging door de dood heen namelijk. Maar het is de Heere, zeker wel. Met een onvergankelijk priesterschap en hij is daadwerkelijk de Zoon van God met een nieuwtestamentische uitdrukking. En zoveel bijzonders vertel ik ook niet, want maar misschien heb ik dat wel eens eerder verteld hier. Zo moeilijk mag het niet zijn, want ook in de Joodse traditie is God de onkenbare en is Jehovah, de eeuwige voezende maar noemen, maar ze bedoelen Jehovah, de naam die ze niet willen uitspreken, maar er is Jehovah het uitgedrukte beeld van Gods wezen. Ze zeggen het niet zo, want dit is een nieuwtestamentische term. Maar het is wel degelijk de veruiterlijking van de Godheid. Men noemt het ook wel het vrouwelijke van God, maar dan moet je ook weer zoveel uitleggen. Dat klopt. Het is goed, ja. Kortom, niks nieuws. En daarna staat er, en merkt u hoe groot deze geweest zij, aan welke ook Abraham de patriarch tienden gegeven heeft uit de buit, enzovoort. En dan komt een hele uiteenzetting over de zonen van Levi, die het priesterschap ontvingen, en die nemen tienden van het volk. Die zijn hoog, staan boven het volk. En je moet dus aan hen belasting betalen. Dan wel, je moet via tienden erkennen dat ze meerderen zijn. die levieten. Enzovoort. En daarna komt er nog een constructie dat Levi weliswaar toen nog niet leefde in de dagen van Abraham, maar hij was nog in de lenden van Abraham toen Abraham zijn tienden betaalde. En zo gezegd betaalde dus Levi tienden aan Melchizedek. Waarmee je maar ziet dat Levi de erfgenaam is, een erfgenaam is van Abraham, en dus als het ware in zijn schoenen stond. Daarom hoor je je schoenen ook te vererven aan je nageslacht, dat begrijpt u. Want ze moeten in jouw schoenen staan. Hebben we allemaal afgeschaft. Want tegenwoordig moet je je schoenen, als je doodgaat, moet je je schoenen inleveren bij de fiscus. Toch? En je nieren en je longen en je mild. En je moet je trouwens ook allemaal inleveren. Bij weer een ander loket dan, geloof ik, maar aan de overheid, want die heeft zich tot eigenaar van jou verklaard. Dat gaat ook steeds verder. Maar laten we het daar niet over hebben. Nou goed. Hebreeën 7 zet uiteindelijk dat Christus, de Heer Jezus Christus, geen hoge priester, ook geen priester was in zijn leven op aarde. Wordt later samengevat trouwens in hoofdstuk 8. In vers 4 van Hebreeën 8, waar het ook nog staat, indien hij op aarde waren, zou hij zelfs geen priester zijn. En in hoofdstuk 7 staat nog, hij is geen priester, want hij behoorde tot de verkeerde stam. Hij was niet uit Levi, want het is openbaar dat onze Heer uit Juda gesproken is, over welke stam Mozes niets gesproken heeft van het priesterschap.
Mag ik je wat vragen?
Ja.
In hoofdstuk 1 vers 6, daar staat, als hij wederom de eerstgeborene inbrengt in de wereld, is dat dan na zijn opstanding, dat hij dan de eerstgeborene geworden is? Want u zegt dat priesterschap komt de eerstgeborene toe.
De eerstgeborene wordt ingebracht in de wereld en die wordt tot priester gesteld, want daar gaat het in dit boek over. Maar dat woord wederom, want ik proef dat dat woord hier erin in die zin gebracht wordt, dat wederom, dat betekent niet dat iemand wederom ingebracht wordt. Dat wederom betekent dat er opnieuw, wederom, dat er opnieuw een Bijbeltekst geciteerd wordt. Dus de zin blijft gewoon. En als hij de eerstgeborene inbrengt in de wereld, zegt hij, want het wederom duidt op het opnieuw citeren van de Bijbelvers. Dat gebeurde namelijk in het voorgaande vers ook. Ik ben aan het kijken of het hier nog een keer staat. Ik dacht dat het hier nog een keer voorkwam.
Ja, vers 5 staat hier ook. En wederom,
ja, die bedoel ik, ja. Christus is namelijk treffelijker geworden dan de engelen, als hij uitnemender naam boven de engelen geërfd heeft. Voor de goede orde, ik krijg regelmatig vragen naar dat ik ooit gezegd zou hebben dat er 14 betere dingen staan in, genoemd worden in Hebreeën. En dan gaat men aan tellen en dan kan men ze niet vinden. Die 14. Maar deze moet je wel meenemen, want uitnemender naam is een betere naam. Uitnemender is een synoniem voor beter. Nou goed, maar dat even terzijde. Heeft er nu niks mee te maken. Hij heeft die naam geërfd, implicerend, die had hij dus niet altijd. Hij heeft hem gekregen, geërfd, in zijn opstanding. Want, en dan komen de citaten, want, citaat 1. Tot wie van de engelen heeft hij ooit gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd? Dat was Psalm 110, dus, hè? Dus 1. En wederom, dat wil zeggen, en nog een tekst. En tot wie van de engelen heeft hij ooit gezegd, ik zal hem tot vader zijn en hij zal mij tot zoon zijn? Die is uit 2 Samuel 7, Davidisch verbond. En wederom, als hij de eerstgeborene inbrengt in de wereld, zegt hij, dat alle engelen Gods hem aanbidden. Dat wil zeggen, tot wie van de engelen is dat ooit gezegd? Het is gezegd tot de eerstgeborene. Dat is de strekking van wederom. Dus er staat niet dat de eerstgeborene wederom in de wereld gebracht wordt. Dat staat er dus niet. Zo heeft men het wel in de vertaling op zijn minst gesuggereerd. Maar vanwege dat er al twee keer wederom staat, is dat dus niet de betekenis. Maar het is het inbrengen van de Zoon in de wereld, in zijn opstanding. En tot hem wordt ook gezegd, vers 8, uw troon, o God, is in alle eeuwigheid, enzovoorts. En vers 10, en dubbele punt, tot hem is ook gezegd, gij Heer hebt in het begin de aarde gegrond en de hemelse werken uw handen. En dan, je krijgt een hele reeks schriftplaatsen uit het Oude Testament achter elkaar. En dat is dan weer niet alleen als argument voor dat de Messias inderdaad uit de dood zou opstaan en dat dat ook in het Oude Testament is aangekondigd, maar het heeft ook een vertragende werking op de uiteenzetting. Maar ja, daar gun ik me geen tijd voor. Dat is het idee dat de apostel aarzelt met die hoge priester werkelijk te bespreken. En daar begint hij dus eigenlijk pas mee in hoofdstuk 7. Daarvoor noemt hij dat steeds en ik zeg het ook altijd, hij schakelt dan terug, hij aarzelt, maar daarna duwt hij door in hoog tempo in hoofdstuk 7 en zegt, kijk, Melchizedek, daar gaat het over. Christus is hoge priester naar de ordening van Melchizedek en dat is niemand anders dan de Zoon van God, dat is Jehovah zelf. En dat priesterschap, vermeld zijnde en in de geschiedenis en onder de mensheid geïntroduceerd zijnde in Genesis 14, betekent dat je daarna wel levieten kan aanstellen als priester, maar op het moment dat Melchizedek de deur binnenkomt, dan moeten die Aaronitische priesters uit Levi, die moeten maken dat zij wegkomen. En het vervolg, ik zeg het wat lom, maar daar komt het op neer. Want dat is wat hier gezegd wordt in hoofdstuk 7, maar in hoofdstuk 9 wordt het toegelicht aan de hand van het beeld van Grote Verzoendag. Ik noem dat een beeld. Want daar staat zwart op wit dat als op Grote Verzoendag de hoge priester van het Oude Verbond, Aaron dus oorspronkelijk, als die op Grote Verzoendag de enige klus doet die ooit exclusief aan de hoge priester werd toegewezen. Kortom, hij gaat met het bloed van stieren en bokken het heilige ter heilige binnen achter het voorhangsel. Onderweg dat bloed sprengende op de grond en uiteindelijk tot op het verzoendeksel van de Aardes Verbond. Als dat gebeurt, dan moeten die priesters die alle dagen dienst geacht werden te doen in het heilige, die moeten wegwezen. Want er mag niemand zijn, dat staat er in Leviticus 16 vers 17, er mag niemand aanwezig zijn in het heilige als de hoge priester het heilige doorgaat tot in het heilige der heiligen. En het commentaar hier in Hebreeën 9 is dat dat uitdrukt dat de dienst onder het oude verbond gestaakt moet zijn als het nieuwe verbond in werking treedt. Heb je dat? Er staat er gewoon zwart op wit. Kan niet missen. De verklaring staat erbij. En er wordt maar weinig, eigenlijk niks van die oud-testamentische symboliek ooit echt verklaard. Behalve hier. Dit wordt verklaard. En van de onderdelen van het tabernakel zegt de apostel van welke dingen wij nu van stuk tot stuk niet zullen zeggen. Maar hij zegt wel hoe dat zit met die grote verzoendag en de hoge priester die ingaat in het heilige der heiligen. Kortom, ook voor Levi, ook voor Aaron, ook voor het Aaronitische dan wel Levitische priesterschap onder de wet, is ons in de Bijbel priesterschap geïntroduceerd. Dat van Melchizedek, maar ook dat van de Egyptenaren en ook dat van de Midianieten enzovoorts. Het is een algemeen begrip en een priester is niet anders dan een middelaar, een boodschapper enzovoorts. Tussen God en de mens, zoals ook een koning dat is. Maar Christus kennen wij in onze dagen niet als koning, maar wel als die priester die voor ons, om ons te reinigen, de volmaakte tabernakel is ingegaan, vers 11, met zijn eigen bloed, waarmee hij, vers 4, dat stond in, waar het maar stond. Met zijn eigen, ik zie ze gewoon niet staan. Maar hij is ingegaan met zijn eigen bloed om onze gewetens te reinigen, vers 14, van dode werken om de levende God te dienen. Maar als je nou nog even onthouden hebt dat reinigen en heiligen naast elkaar liggen en dikwijls hetzelfde zijn, dan begrijpt u ook dat het ingaan van Christus in het ware heiligdom, dat wil zeggen onder het nieuwe verbond, tot gevolg heeft dat wij door hem gereinigd worden, maar daarmee geheiligd worden tot de dienst aan God. En dat is het meeste, dus tot priesterschap. Waarom ook niet? Er staat toch letterlijk dat wij een koninklijk priesterdom zijn en een tempel, uw lichaam een tempel, weet u nog? Enzovoorts. En dat wij behoren tot een gemeente die pilaar is en vastigheid der waarheid. Toch? En dat wij zijn volk zijn, een volk hem ten eigendom, om te verkondigen de deugden van degene die ons getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Dat is toch de functie van het priesterschap? Nou goed, dat is wat hier beschreven wordt in het eerste deel van Hebreeën 9, dat is wat de hoge priester doet. Hij brengt ons in het heilige der heiligen, namelijk onder het nieuwe verbond, onder de heerschappij van de genade en de dienst van de wet in het heilige. Hoe heilig dat er geweest mogen zijn, maar die dienst moet gestopt zijn. En als je die begrepen hebt, kom je bij het tweede punt. Precies zoals ik de vorige keer ook geëindigd ben, dus wij komen maar niet tot van Sinaï tot Sion en dus tot Jeruzalem, maar wij komen tot een hemels Jeruzalem. En dat is het tweede deel van Hebreeën 9, als er staat dat Christus vanaf vers 24 niet is ingegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is. Dat is de herhaling van de zin uit vers 11, maar nu met een ander gevolg. Want hij is ingegaan in de hemel zelf. En wat eerst nog gewoon heette, dat betere, dat nieuwe verbond, heet nu de hemel zelf. En je hebt hier dus eveneens de dubbele tegenstelling. Van Aaron naar Melchizedek, is één. Net als van Sinaï naar Sion, maar van maar bovendien in de hemel zelf. Dat wil zeggen met een hemelse positie en erfenis als gemeente van eerstgeborenen enzovoorts. En daarna volgt de wederkomst van Christus, die dan aangekondigd wordt in Hebreeën 9 vers 28. In het laatste vers van dit hoofdstuk. Zodat je niet de gelegenheid krijgt, althans niet echt, om deze dingen weg te redeneren naar de toekomst, zoals men soms doet. Zo van, het gaat niet over ons, het gaat niet over de gemeente, het gaat over Israël. Want een hoge priester en priesterschap is een Israëlitisch concept, dan wel een Joods concept. Een Joods idee, enzovoort. En bovendien het nieuwe verbond is Joods, en dus gaat het over de toekomst, de wederkomst van Christus, enzovoort. Dan moet ik je zeggen, nee, want het hele verhaal gaat vooraf aan de wederkomst van Christus hier. Christus wordt geacht in het heiligdom te zijn en pas daarna zal hij ten andere malen gezien worden zonder zonde door degene die hem verwachten tot zaligheid. Dat is zijn wederkomst en dat is het laatste vers. Kortom, de strekking van Hebreeën 9, maar eigenlijk van de hele Hebreeënbrief is: het is grote verzoendag, wij hebben zo'n priester, wij hebben zo'n hoge priester en we hebben een positie in de hemel. En dat gaat voorkomen buiten het Aaronitisch priesterschap om. En als ik dat terugkoppel naar Exodus 19, dan is het misschien toch voor de hand liggend om in te stemmen met de oude rabbies die zeiden, wat daar priesters genoemd wordt, dat zijn geen Aaronitische priesters, per definitie. Dat zijn gewoon de leidslieden van het volk op een of andere wijze. Want gaat daar buitenom, gaat daar aan vooraf. Gaat over eerstelingen enzovoorts. Het gaat zeker niet over een wettische instelling, want die bestond nog niet. Maar ja, Melchizedek bestond ook niet. Moet ik anders zeggen. Melchizedek wordt als hoge priester geïntroduceerd en het was nog lang niet onder de wet. Het was ook een jaartje 400 daarvoor. Iets meer, denk ik. Maar vooruit. Laat het maar tot u doordringen. Maar ik hoop dat u iets begrijpt van het priesterschap. Wij kennen dat priesterschap in onze dag meer dan dat wij dat koningschap kennen. Dat komt pas later. En daar zullen we het voor vanavond bij laten. En de Heer dank zeggen. Hemelse Vader, wij hebben reden om u te danken voor het grote voorrecht te mogen leven in deze tegenwoordige tijd. Op deze grote, lange verzoendag. Waarin wij een hoge priester hebben die voor ons is ingegaan, niet alleen in een nieuw verbond, maar bovendien ook in de hemel zelf, waardoor ons burgerschap daadwerkelijk is in de hemel. En waardoor wij niet alleen met Christus zijn levend gemaakt, maar ook met hem gezet zijn in de hemel zelf. Wij danken u te mogen leven uit die genade waaruit wij zalig zijn geworden en waaruit wij ook zalig zullen worden naar de ziel en naar het lichaam. Wij danken u dat we daaruit mogen leven en in dat licht mogen wandelen. Wij danken u voor de illustraties van deze verborgene dingen die wij vinden dan toch in deze uiterst zichtbare oud-testamentische inzettingen. Wij danken u daarom te mogen leven in de vrijheid van uw nieuwe verbond. Niet te hoeven vrezen voor uw verschijning of voor die berg met zijn brandende vuur, voor die bediening des doods, maar in tegendeel ons bewust mogen zijn dat we een plaats hebben bij u in de hemel zelf, in het heilige der heiligen, en met alle vrijmoedigheid mogen en kunnen en zouden naderen tot die ark des verbonds, tot dat verzoendeksel, tot die cherubim, opdat u daar tot ons zou spreken, te mogen naderen tot die troon der genade, deel te hebben aan onze onderlinge bijeenkomst bij u, opdat we als uw gemeente, een gemeente Gods en van niemand anders, als uw gemeente onze priesterlijke functie ook mogen vervullen en langs de andere kant mogen uitzien naar onze aanstelling in de toekomst tot zonen en tot koningen. Wees u dan ons nabij, met uw kracht, met uw werk, met uw genade, om Christus wil. Amen.